met je hele hart dit te zingen als een lied ook van overgave aan God. Is het geluid goed? Ietsjes meer? Dat is vooral voor mezelf hoor. Ik heb nog geen gehoorapparaat. Maar ik vind het prettig. Ja, dit vind ik prettig. Om mezelf... En ik weet niet hoe het met de mensen thuis zit. Kun je dat nog even checken? Omdat we dus nu rechtstreeks de muziek streamen. Maar dan valt de prediker valt weg. Nou ja, en je wilt toch wel graag ook gehoord worden, of niet? We hebben zo pas ook al om 9:30 een hele fijne dienst gehad. Met een nagenoeg volle kerk. En dat is een zegen. Twee diensten achter elkaar. Moet je een beetje conditie voor hebben. Ja, het geluid is goed. Oké. Ja, anders ga ik meer volume. Ik wil graag spreken over wat is een profetische gemeente. Profeteren, niet profiteren. Daar zijn we heel goed in. Dan weten we precies wat dat is, maar profeteren. Wat is een profetische gemeente? Wat is de plaats van profetie? Wat is de plaats van een profeet? Ik lees namelijk in 1 Korinthe 14, dat prachtige hoofdstuk. Dat kennen we denk ik allemaal, 1 Korinthe 12 en 13 en 14. Dat hoofdstuk 13 gaat helemaal over de liefde. Zo schitterend beschreven. Maar de twee hoofdstukken daarvoor en daarna, hoofdstuk 12 dus en hoofdstuk 14, gaan ook over het praktische. Hoe komen we samen? Hoe leren de gaven van de geest? De tongentaal, het zingen in tongen, het zingen met je geest. En weet je, ik denk in Nederland is het intellect is goed ontwikkeld. Dat is ook een Bijbelse opdracht. We dienen God met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. En dat is een zegen dat het zo ontwikkeld is, maar er is iets wat we ook zijn kwijtgeraakt, denk ik. En dat zijn heel veel geestelijke waarheden. Zoals ook profetie en het profetische. En ik lees hier in 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag de liefde na, 1 Korinthe 13 dus. Jaag het na. Niet, nou ja, als het dan moet. Nee, je jaagt ernaar. En, staat er, jaag de liefde na. En streef naar de gaven van de geest. Vooral het profeteren. Dus de vraag is, denk ik, heel legitiem. Verlangen wij met alles wat in ons is, ook naar het profeteren? Of zeg je van, nou ja, ja dat hoort erbij. Ja, geloof wel dat het erbij hoort. Nee, het hoort er niet alleen bij. We moeten ernaar verlangen, zegt de Bijbel. Streef ernaar. En mijn vraag aan jou en aan mezelf uiteraard is, streven wij, verlangen wij ook om woorden van God te spreken? Dus ik weet, het is nogal een onderwerp, maar ik wil in hoofdlijnen toch proberen te schetsen hoe juist ook in deze tijd waarin wij leven, is het nodig dat de gemeente een profetische gemeente is. Weet je, zo'n klein, miniem klein virusje legt heel de boel plat. Ja, en leiders, politici denken, oh wat moet er gebeuren, oh de... Het kost handenvol geld. Ja, dat is het eerste wat er komt kijken natuurlijk. Oh, de economie en oh, onze beleggingen, onze dollars. Zo, wat gebeurt er allemaal? En God is op de troon en hij regeert. En ik denk dat wat wij nodig hebben is profeten van God. Een profetische gemeente. Ik lees, ik wil een paar voorbeelden geven in Numeri. Daar gaan we eerst naartoe. Numeri 11. Dat is een geweldig, als je de Bijbel mee hebt, sla het op. Numeri 11, gisteren het hele hoofdstuk nog eens voor mezelf gelezen. En dat is echt, fantastisch. Numeri 11, vers 29. probeer even het samen te vatten. Vers 17 lees je, dan zal ik neerdalen en met u spreken en een deel van de geest die op u is nemen en op hen leggen. De geest van God die op Mozes rustte voor het leiderschap, voor het toerusten, die werd dus gedeeld met oudsten, met een heel leiderschapsteam, staat hier. En dan staat er in vers 25b en 26. Hij nam een deel van de geest die op hem was en legde dat op de 70 mannen, op de oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, doch daarna niet meer. Twee mannen nu waren in de legerplaats achtergebleven. De een heette Eldad en de ander Medad. En toen de geest op hen rustte, ze behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan. Toen profeteerden zij in de legerplaats. Een jonge man snelde daarop heen en bracht Mozes het bericht en zei, Eldad en Medad zijn aan het profeteren in de legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, even voor alle duidelijkheid, de opvolger van Mozes, Jozua, die van jongs af Mozes dienaar was geweest, antwoordde daarop en zei, mijn heer Mozes, belet het hun. Dit kan zo niet. Zo hadden we het niet afgesproken. Die waren een potje aan het profeteren, die twee. En ik vind dit zo mooi, en dat heb ik boven mijn preek geschreven als thema. Dan reageert Mozes door te zeggen, och, waren het gehele volk des Heren profeten. Yes. En dat is wat ik geloof, dat wij met elkaar, want wat is profetie, de definitie van profeteren, profetie is mond van God zijn. Zeggen wat God zegt. En ik geloof dat het in de gemeente is, waardoor ook de gemeente wordt gesticht. Maar ik denk dat het ook veel ruimer nog is. Dat het ook, je bent in de straat waar je woont en je spreekt met een buurman en je zegt iets. En dat is precies het woord van God. Wat hij of zij nodig heeft. Zonder dat je het door hebt. Zonder dat je een badge op hebt. Profeet. Ik ben wel eens op een conferentie geweest. Had ik een spreekbeurt. Ik kwam iemand voor. Ja, profeet. Oh. Profeet. Goed dat je het weet. Ja. Ik weet niet of het zo werkt. Maar kijk. Weet je wat je ziet. Als wij in de kerkgeschiedenis iets zijn kwijtgeraakt. En we zijn wel dingen kwijtgeraakt die er gewoon toe behoren. Een apostolische kerk met een apostolische krachtige zalving waarin ook profeten zijn. Dat zullen we zien ook in het boek Handelingen. Daar zijn mensen die ook niet alleen maar profeteren in de gemeente. Want gij kunt allen één voor één profeteren. We kunnen allemaal een profetie uitspreken. Niet allemaal tegelijk, zegt Paulus. Dan wordt het een kakofonie van woorden en dan snapt niemand er meer iets van. Ook wel leuk trouwens hoor, gewoon. Maar het moet opbouwen. De Heer wil iets zeggen, de Heer moet iets spreken. Weet je, het is zo mooi dat je soms merkt dat God je gebruikt, dat je iets zegt. En je denkt, hé, was dit profetie? Ja, dat is er ook. Dat is ook een level, dat is ook een niveau van profetie. Ik werd eens een keer uitgenodigd, ik heb het denk ik wel eens eerder verteld. In een gemeente die ik niet zo goed kende. Ik kende wel een aantal mensen redelijk goed, maar ik was er nooit wezen spreken. Daar heb je wel eens, dan kom je als prediker in een gemeente en dan zijn er wat problemen, dan word je gevraagd. Maar hier was ik nooit geweest. En er speelden allerlei dingen. En toen dachten ze, nou laten we Jacob Wubs uitnodigen. Ja, waarom dat deed, dat weet ik niet, maar dat deden ze. Nou goed, ik kwam daar. En er waren inderdaad dus problemen. Ik had eerst een meeting, een kleinere meeting met het kerkbestuur. En in die meeting was het gelijk, bam, was het gelijk raak. Het ging over leiderschap en taken verdelen en hoe kunnen we, enzovoort. En als je soms buitenstaander bent, dan kun je gewoon, ja, onafhankelijk van emoties, dan kun je gewoon dingen zeggen. En er waren wat jonge leiders ook bij, die ook in het bestuur waren gekozen. En op een gegeven moment zeg ik tegen dat hele team, ik denk dat jullie heel snel nu moeten doorpakken met een jonge voorganger aanstellen, inwerken en aanstellen. Want je kunt niet wachten hiermee totdat de ouderen beginnen te dementeren. Ja, dat is een beetje een rare opmerking natuurlijk, maar dat zei ik wel. En men versteende op dat moment. Ja, ik kende de mensen niet, maar dit bleek dus precies het hoofdprobleem te zijn daar. Er was één oudere, lieve broeder, lief echtpaar. Maar de vrouw had alles een aantal keren tegen die jongere leiders gezegd. Je moet hem geen spreekbeurt meer geven. Hij begint te dementeren. En dan slaat hij met de vuist op tafel, letterlijk en figuurlijk. En dan is hij boos. En dan gaat hij, maar dit kan niet meer in de kerk. Dus zijn vrouw die zei, hoe bescherm ik hem? Maar ja, die jongere broeders, die respecteren de ouderen. Dus die willen hem niet zomaar de mond snoeren. Dat deden ze ook niet. Dus wat gebeurde er? Hij ging helemaal mis. Maar toen ik deze opmerking, dus toen wisten ze precies, oh. Nou, kijk, als ik nou geweten had dat hier een probleem was met een oudere man die aan het dementeren is, ja, dan zeg je zoiets natuurlijk niet. En toen merkte ik gewoon, en zij bevestigden dat dit gewoon een profetisch inzicht was, een profetisch woord. En dat is zo mooi om niet alleen maar vanuit je verstand of adviserend, en dat is ook allemaal nodig, maar soms ook vanuit de geest van God gewoon de vinger daarop kunt leggen. En wat moest gebeuren is, de broeder moest tegen zichzelf beschermd worden. Vanaf dat moment ging de wissel om en was het eigenlijk opgelost. Nou, opgelost, men kon het probleem aanpakken en hanteren. En wist dan ook, dit is wat nu moet gebeuren. Weet je, wij hebben het woord van de Heer zo nodig. En verlangen wij ernaar om te profeteren? Verlangen wij ernaar? Of zeggen we, nou ja, ik kom in zoveel kerken waar een beetje misbruik is geweest van het profetische en waar ze het maar aan de kant laten liggen. Waar er fouten mee. Je kunt ook niet zeggen, nou ja, we zijn zo teleurgesteld in liefde. Er is misbruik gemaakt van liefde, laten we de liefde maar vergeten. Nee, dat kan toch niet? Jaag de liefde na en streef. Het is en. Dus leren van fouten. Zo moet het niet, zo moet het niet, maar hoe dan wel? En dat is eigenlijk wat God op mijn hart heeft gelegd om vanmorgen ook te brengen. Hoe kunnen wij juist in deze tijd een profetische gemeente zijn? Profetische christenen zijn die het woord van de Heer spreken. Terug naar de apostolische kracht die we lezen in het boek Handelingen. En ik wil een paar voorbeelden geven. In Handelingen 2 vers 17, daar lees je: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, als een van de kenmerken van de uitstorting van de Heilige Geest. Dit hoort bij de kerk. Dat zonen en dochters profeteren, gezichten zien. In Handelingen 11 vers 28, ik pak het er even bij, daar lezen we over Agabus. Handelingen 11 vers 28. It'll keep the chip from boosting. Agabus die profeteert. Hij was een van de leiders uit Jeruzalem. En hij kwam naar Antiochië. Dat is ook zo mooi om dat verschillende leiderschapsteams uit diverse gemeenten en plaatsen elkaar helpen, elkaar dienen. Dan staat er dus in 11 vers 28... In die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. En een van hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over het hele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius. Ja, wanneer is een woord van de Heer een woord van de Heer? Als het uitkomt, als het gebeurt. Ja? En dat lees je hier dus heel duidelijk, dat de christenen werden voorbereid. En ik denk dat wij ook nodig hebben dat deze bediening, deze profetische bediening, weer volop functioneert. Niet als een losstaand iets, zullen we straks een voorbeeld van zien. Ik heb het ook wel om me heen gezien dat soms de profetische bediening een doel in zichzelf is geworden. Maar het is altijd een deel van het geheel. Het gaat om de apostolische kracht, om het bemoedigen van de gemeente, het versterken van de gemeente. Waarbij ook de profeet, de apostel en de profeet en de leraar en de herder, de evangelist. Er is een vijfvoudige bediening in een onderlinge samenhang. In Handelingen 21 lezen we ook nog weer over dezelfde Agabus. Handelingen 21 vers 11. Ik ga het even voorlezen. Daar staat... We bleven daar verscheidene dagen, schrijft Lucas dus, in Handelingen. En toen kwam er uit Judea een zekere profeet, Agabus. En toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus. En zich voeten en handen bindende, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen van de heidenen. Dus dezezelfde Agabus, die had niet alleen maar in het algemeen over de tijd herkennen waarin je leeft, maar soms ook een specifiek woord van de Heer hier voor Paulus. En ik denk dat het zo voorbereid te zijn, ondanks het lijden wat misschien over ons gaat komen, of ondanks de moeite die voor ons ligt. Dit is waarachtig. Vanuit de zalving van de Heilige Geest gesproken. Ik lees in Handelingen, als ik nog even in Handelingen blijf, lees ik ook van Filippus, Handelingen 21 vers 9, even eerder dus in dit hoofdstuk. Daar lees je over dat ze aangekomen waren in Caesarea, dat is die mooie plaats daar aan de kust. En dan staat er, ze kwamen in het huis van Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven. Je weet wel dat er zeven diakenen werden aangesteld. Een van hen was Filippus. En dan staat hier dat hij behoorde bij de zeven. En hij had vier ongehuwde dochters. Die profetessen waren. Ja, je zou bijna zeggen vier ongehuwde dochters. Oh, dan heb je een probleem. Nee, dan heb je geen probleem. Deze Filippus had dus vier ongehuwde dochters en die waren profetes. Waar zijn de profeten vandaag? Waar zijn de profetessen vandaag? Ik denk dat dit terug moet komen in onze gemeente, in onze gemeenten. Dus laten we, en ze zijn er. Hier staat ook in 1 Korinthe 14 vers 29, als al die instructies komen van hoe we het woord van de Heer spreken, wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren. Dus leiderschap blijft ook altijd nodig, ook aan profeten. Een profeet is niet iemand die kan manipuleren, zegt dit is het woord van de Heer en zo moet het. Ik ben profeet, dus je luistert naar mij. En dat is niet de gezindheid van Christus, dat is niet de waarheid. En dan gaat er ook veel scheef, dan groeit er veel scheef. Ik heb ook in een omgeving wel profetenscholen zien opbloeien. En dat is heel goed en heel begrijpelijk, want dat hebben we nodig. Maar dan willen we dat weer integreren in het geheel en dan wordt het een doel op zichzelf en dan verdwijnt het ook weer. En dat is zo jammer. Profeteren, ons profeteren is onvolkomen, zegt de Bijbel. En daarom moet ook iedere profetie beoordeeld en getoetst worden. Een profeet werkt graag in een gezagsordelijn. Een profeet wil graag dat zijn woorden getoetst worden. Een profeet die denkt, ik spreek namens God en geen twijfel. Nou, dan wees dan voorzichtig. Hoe weet je dat een profetie echt is? Nou, Deuteronomium 18 vers 21 zegt dat als het vervuld wordt, als het uitkomt, dan is het een woord van de Heer. Als het niet uitkomt, is het niet van de Heer. Heel simpel dus. God vraagt zelfs rekenschap. Ik wil ook nog even lezen in 2 Kronieken 18. Ik wil wel een aantal lijnen uitzetten. Ik geloof dat dit ook een geweldig mooi hoofdstuk is. Dat zou je voor jezelf eens helemaal moeten lezen. 2 Kronieken 18 over Jozefat en Achab. En dan komt er een plan om samen op te trekken, om samen oorlog te maken. En dan staat er in vers 4, 2 Kronieken 18, vers 4. Maar Jozefat zei, vraag toch eerst het woord van de Heer. Voordat ik hier aan begin, om samen met jou deze vijand aan te pakken, is dit überhaupt wel een plan van God? Moet ik dit wel doen? Laten we de Heer zoeken. Wat mooi. En dan staat hier dat de koning van Israël, die roept de profeten bij elkaar, 400 man. Zo. Nou, dan kun je een potje profeteren. 400 profeten. En die zei, zullen we optrekken ten strijde tegen Ramoth in Gilead of zal ik het nalaten? Ze antwoorden, trek op en dit gaat er gebeuren en zo zal het gebeuren. Maar Jozefat zei, is hier nog een profeet van de Heer? Het zit hem dus niet altijd in de kwantiteit. Want hier was een groot probleem. Maar in de kwaliteit. Laten we door hem vragen, God vragen. En dan staat hier, de koning van Israël zei, ja, er is nog een man door wie wij de Heer kunnen raadplegen. Maar ik haat hem, omdat hij over mij nooit iets goeds, maar onheil profeteert. Ja, er is nog een profeet, Micha. Ik moet die man niet. Ik haat hem, staat hier. Hij heeft nooit iets goeds. En dan staat hier, de koning spreken niet al zo. Daarop riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal Micha. En dan komt Micha. En dan krijgt Micha even een instructie. Ja, ja, kijk. Dan komt er namelijk, Zedekia, de zoon van Kenana, had zich ijzeren horens gemaakt. Die ging ook profeteren. Vers 11, en al de profeten profeteerden even zo. Trek op, doe het, ja, dit moet je doen. En je zult voorspoed hebben, de Heer zal het in de macht geven. De bode nu, ik ben nu bij vers 12. De bode nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem, zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning gesproken. Laat dan toch uw woord zijn als dat van hun. Moet je nagaan. Spreek gunstig. Maar Micha zei, zo waar de Heere leeft, voorzeker hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Wat een manipulatie ging hier aan vooraf. Er is een groot gevaar tussen de, ja, je eigen wil doordrijven vanuit de geest met een kleine g, onze eigen ideeën, en de geest van God. En Micha laat zich niet manipuleren. Hij zegt, als ik geroepen word, dan zal ik spreken wat de geest van God mij geeft om uit te spreken. Dat zal ik spreken. Wauw. Weet je, ik ken gemeenten waar gemanipuleerd is met profetie en dan hebben ze het terzijde geschoven. Ik was laatst ook in een gemeente waar iemand ernstig ziek was en toen was er een profeet gekomen. Je zult herstellen en je zult genezen en de Heer zal zus en de Heer zal zo, maar de zuster stierf. En men was zo geschokt. Weet je, als je dingen uitspreekt die van jezelf zijn en je zegt, dit is het woord van de Heer, zo zegt de Heer. Ja, nou, ik denk altijd, zo zegt de Heer, met een grote H, of zo zegt de Heer, wups. Dat is een groot verschil. Zo zegt de Heer. Ik vind dit zo'n mooi voorbeeld van Micha, die zegt, ik laat mij niet manipuleren, ik laat me niet instrueren. Deze 400 profeten, ja, die gingen allemaal zo. Weet je, als je zo'n leger van profeten hebt, dat is meer het ministerie van propaganda. Dacht ik, toen ik gisteren las. Ik dacht, wat is dit? Ja, we hebben een hele grote profetenschool, ja, maar wie spreekt het woord van de Heer? En Micha spreekt hier het woord van de Heer. En weet je wat ook bijzonder is? Als je dan even doorleest, dan staat er Hij zag de Heer, Micha zei, hoor het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten. Een echte profeet ziet God op de troon. God is de bron van waarachtige profetie. En geen manipulatie. Hij zag de Heer zitten op de troon. En dan staat er, ik zag heel Israël op de bergen verstrooid als schapen die geen herder hebben. Wow. Dus wel 400 profeten, maar het volk was als schapen zonder herder. Nou, wat heb je dan aan een leger van 400 profeten als er geen herderschap is, geen leiderschap? Dat laat ook zien dat je hebt altijd herders nodig. Altijd leiders nodig. Ook moet leiding worden gegeven aan profeten, aan profetie, voor toetsing. En de apostel en de profeet, die werken samen. Een profeet is niet een doel in zichzelf. Je kunt zo'n legertje hier hebben. Maar deze ene Micha liet zich niet manipuleren. Dus waarachtige profetie is de Heer zien zitten op de troon. Niet wijken voor manipulatie. En ook niet voor lijden, wat hem later werd aangedaan. Hier, als je even doorleest, dan staat er in vers 23. Toen trad Zedekia, de zoon van Kenana, naar voren en hij sloeg Micha op de kaak. Zo. Ja. Maar goed, dat laat ik nu verder even rusten. Ik zou je adviseren, lees het voor jezelf, dit hoofdstuk, om het tot je te nemen. En waarachtige profeet, daar wordt God gezien. God is op de troon. Het gaat om zijn heerschappij, om zijn macht en gezag. En ik denk dat wat wij nu nodig hebben, ook politici hebben nodig, dat er mannen van God, vrouwen van God opstaan en zeggen, dit is het woord van de Heer. Ook in deze tijd waarin wij nu leven vandaag. De kerk die is er niet zomaar ook nog even bij. Dat is toch wel leuk, hè? De kerk hoort ook bij onze cultuur. Nee, de kerk behoort een vertegenwoordiger te zijn van de troon van God. Van de macht van God, van de kracht van God. En ik geloof in een gemeente waarin een vijfvoudige bediening is. Waarin niet profeten hun eigen schooltjes runnen of herders hun eigen schooltjes runnen. Maar waarin er een vijfvoudige bediening is. Waar een herstel is van apostolische kracht. Jaag de liefde na en streef naar. We kunnen dus allemaal profeteren. We kunnen allemaal een woord uitspreken. Verlangen naar, zegt de Bijbel. Verlangen naar, met alles wat in je is. Om, als je gewoon eens met mensen spreekt, in je familie, in de straat waar je woont, om het woord van de Heer te geven. 1 Thessalonicenzen 5, vers 20 zegt, veracht de profetieën niet. Het is zo jammer dat kerken soms het profetische een beetje links laten liggen vanwege ja, het misbruik of de manipulatie of wat er ook geweest is. Ik denk dat we wel weer moeten zoeken, wel weer dat God het wel weer terug wil brengen. Gewoon integreren in de lokale kerk ook. Ik vond het mooi laatst te horen dat jullie hier waren. Je zei bij de opdracht destijds, is er geprofeteerd. En wie was dat ook alweer? Ja, geloof dat Leonard het was, als ik het goed begrepen heb. En dan zie je opeens, later zie je zo'n woord ook echt uitkomen. Weet je, ik heb jarenlang, ook toen we tot bekering kwamen en ik meewerkte in Teen Challenge. Nicky Kroes campagnes hebben we door het hele land georganiseerd, ook hier in Groningen. Waar mensen tot geloof kwamen. En toen ging David Wilkerson een boek schrijven, Het Visioen. Over het oordeel wat God gaat brengen over deze wereld. Ook over de VS, maar ook over Europa. En toen zeiden we van, ach, David Wilkerson, ik las dat boek. We zeiden zo tegen elkaar, ja, laten we nou mensen redden. Laten we nou drugsverslaafden opvangen in de Teen Challenge Centra. En alcoholisten. En dat is onze bediening. Dat is onze roeping. Maar waar is hij mee bezig? Hij heeft het over. En toen heeft hij. Maar wat zien we nu gebeuren? 30, 40 jaar later. Dat deze profetieën die hij ook uitsprak ter toetsing. Die zijn nu bezig zich te vervullen. Ik heb een heel interview gelezen met zijn zoon. Ik ook wel eens ontmoet heb. En het is zo. Wij vonden het destijds niet zo leuk. 35 jaar terug. Van Ja, wij zijn bezig mensen te redden, mensen op te vangen. We hebben niks met een oordeel over Armageddon en over... Daar waren we niet zo mee bezig. Maar een man van God, een profeet van God moet spreken wat God hem uitgeeft te spreken. Of je nou mooi vindt of niet. Hij werd niet zo hij was heel populair en toen was hij veel minder populair. Ja, onze broeder David Wilkerson, hij is wel een beetje met andere dingen bezig. Dat zeiden we echt, ook leiders zeiden dat tegen elkaar. Maar het was het woord van de Heer. En dat is wat ik bedoel met mannen en vrouwen van God. Zijn niet alleen maar profeten, maar ook profetessen. Die het woord van God spreken. Daar hebben we nodig. Een herstel van kracht. Een herstel van de woorden van de Heer. Nou, de Bijbel zegt vervolgens dat de schrift, de Bijbel, dat is de volmaakte profetie. Dat is het woord van God. Daarom moet mondelinge profetie ook altijd getoetst worden aan het woord van God. Dat is heel belangrijk. Elk schriftwoord is door God ingeblazen, zegt 2 Timotheus 3, vers 16. Elk van God ingegeven schriftwoord. De Bijbel is ingeblazen. Ook wat wij hier nu lezen, daar is de geest van God in. En daar kunnen wij ons voordeel mee doen. 2 Petrus 1 zegt, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door God gedreven, van Gods wegen gedreven. Dus profetie sticht, bouwt op, weerlegt, brengt het verborgene aan het licht. En het gevolg is dat God wordt aanbeden. Ik geloof ook dat als wij de gaven van de geest beoefenen. Ik heb wel eens iemand gehoord die zei, ja, als we samen in tongen zingen, nou ja, dan komt dan een buitenstaander binnen. Wat moet die wel denken? Die verstaat er niks van, enzovoort. Maar de Bijbel zegt dat juist als de gaven functioneren, de profetie, ook het zingen in de taal van de geest, en iemand komt dan binnen, die zal merken, God is hier. Hey, God is hier. In Openbaring 2, vers 20, lezen we over de eindtijdgemeente. Lezen we over Izebel, die zegt dat zij een profetes is. Dus we moeten ook leren onderscheiden wat ware profetie is en wat valse profetie is. Er zal een verkeerde geest zijn, staat hier, de geest van Izebel, en die is er nog steeds, helaas. En die probeert ook het profetische, het manipulerende. Daar moeten we onderscheid in maken. Wat is werkelijk van God en wat is niet van God. De ware profeet, kijk naar Micha, die laat zich dus niet manipuleren. Die ziet God op de troon en die schuwt vervolging niet. Paulus die had ook kunnen zeggen, nou zegt deze profetie, ik word gebonden en dan ga ik, nou hier word ik niet blij van. Is dit wel een woord van de Heer? Ja, dit is een woord van de Heer. Je schuwt de vervolging niet. En je wilt graag getoetst worden. Romeinen 12, vers 7 zegt, profetie is er naar gelang van ons geloof. Dus laat ons geloof groeien. Laat profetie groeien. Verlang ernaar om te profeteren. Omdat ik de mensen ken, veel mensen ken, en als je dan bidt, dan bid je soms ook gewoon vanuit de kennis die je hebt. Maar ik heb het zo vaak dat ik in andere gemeenten ben, waar ik samen met iemand van het leiderschap, ik wil nooit zomaar een woord van de Heer uitspreken. Altijd omdat je graag wilt dat het getoetst wordt. Maar dan is het soms zoveel scherper, omdat je de mensen niet kent. Dus het is niet vanuit je verstand, vanuit je ziel, maar dan is het vanuit de geest. En ik denk dat we dit heel erg nodig hebben, dat we het profetische ontwikkelen. De gemeente is ook een profetische gemeente. En mijn verlangen is dat Bijbelse gemeenten in ons land profetische gemeenten zullen zijn. Ook wij als Helpen Kerk, weet je, dit is een gemeente waar, wij zijn een biddende gemeente. Hier is heel veel liefde in de gemeente. Echt heel veel liefde. Dat ervaren we steeds. Hier is geen gezeur. Is er niet? Nee. Ik kan me niet herinneren dat hij gezeur was. Dat is heel lang geleden. Net na de Tweede Wereldoorlog of zo. Dat is zo lang geleden. Ik kan me niet, ik weet dat het geweest is, maar er is een en al vrede en liefelijkheid en hartelijkheid en zegen en elkaar aanvullen en groei. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Maar ik geloof dat wij niet alleen maar een gemeente moeten zijn, een biddende gemeente, maar ook een profetische gemeente. Ik denk dat de wereld het nodig heeft. En God wil dit terugbrengen. Niet als een doel in zichzelf, los van en naast de gemeente, maar volledig ook geïntegreerd in de gemeente. Dat gemeenteleiders opstaan en zeggen, dit is het woord van de Heer. Mark Rutte, dit is het woord van de Heer. Amen. Dat geloof ik. Die mannen en vrouwen van God. Het is nogmaals. Waar zijn die ongehuwde dochters die profetes zijn? Waar zijn ze? Zijn ze er nog? Ja, ze. Wow. Halleluja. Ja, ze zijn er. Ze zijn er. Maar profeet van God, sta op. Sta op en spreek het woord van de Heer. Halleluja. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat de gemeente ook vandaag een profetische gemeente mag zijn. Profetisch voor je eigen omgeving, in je eigen familie, in je eigen straat. Heer, maar ook als gemeente, samen, Heer. Heer, ik dank u wel ook voor deze omgeving. Heer, we zijn hier niet zomaar als helpen kerk. Deze kerk is hier niet zomaar neergezet als een cultuurerfgoed. Maar als een stem van God. Als een stem van Gods troon. En Heer, we willen u zien zitten op de troon. Net als Micha. Net als Jesaja. U bent op de troon. En u raakt ons aan, Heer. U geeft ons het juiste woord te spreken. Ook voor de mensen om ons heen. Heer, kom met uw zalving, Heer. Zodat wij, ja, de geest van God ook ervaren. Net als bij Mozes. Dat het niet alleen op hem rustte, maar ook op meerdere mensen. En daarom geloof ik dat het nodig is dat jij ook deze zalving ontvangt. Deze profetische zalving ontvangt. En dan hoef je geen badge op te doen. Ik ben profeet. Dan heb je het juist niet begrepen. Maar dan ben je gewoon onderdeel van een lichaam. Waarin het lieflijke, het herderlijke, het onderwijs, waarin alles een plek vindt, maar ook het profetische. Halleluja. Heer, laat uw zalving op de gemeente zijn, Heer. Ook voor ons, Heer. Heer, we zijn allemaal door een zware tijd gegaan. Maar uiteindelijk, u bent op de troon, Heer. U bent op de troon. Halleluja. En u hebt een woord voor ons, Heer. Ook om te spreken voor de mensen om ons heen.